Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we nog één keer terug op het vreemde door corona gekleurde wielerjaar 2020. En dat doen we in deze podcast met Robert Gesink. Eerder al kon u in deze serie luisteren naar de persoonlijke terugblik op de Giro van Wilco Kelderman. Het jaaroverzicht waarin we terugkijken op het turbulent seizoen en een uitgebreid gesprek met Mathieu van der Poel, waarin hij onder andere nog een keer teruggaat naar die fameuze laatste 200 meter in de Ronde van Vlaanderen. In deze aflevering praten we dus met Robert Gesink. Al ruim 14 jaar fietst hij in het profpeloton en heeft daardoor alles al een keer gezien en meegemaakt. Hoe heeft hij vanaf 2006 het wielrennen zien veranderen? En op welke manier is hij zelf veranderd in die periode? Robert Gesink vanuit Andorra, Thijs Zonneveld en ik vanuit Amsterdam. Mijn naam is Hidde van Warmerdam en dit is In het Wiel. Een hele goede avond, Robert Gesink.
Goedenavond, mannen.
Goedenavond. Vanuit uiteraard Andorra, hoe is het daar?
Koud. ik wou geweten hoor, toen ik in de bergen ging wonen, maar het is deze winter is het echt heel erg koud. En af en toe een beetje behelpen met trainen, maar voor de rest gaat het goed. Ja.
Hoe doe je dat dan? We zien af en toe wel plaatjes voorbij komen. Jij bent part-time fotograaf en fulltime wielrenner volgens mij. Maar op al die plaatjes zie ik alleen maar sneeuw. Hoe doe je dat?
Klopt. Op zich valt het mee. We kunnen hier altijd naar. Ik woon vrij hoog. Maar we kunnen altijd naar beneden fietsen, natuurlijk. En daar is het warmer. Dus gedeeltelijk trainen we in Spanje. Dus rijden als het ware Andorra uit. En dan daar is een hele mooie vallei. Daar is het altijd goed te doen. Ook af en toe al binnen op de tax. Wel af en toe. Deze winter valt een beetje tegen. Vorige winter, ik kreeg altijd van die terugblik op je telefoon, zat ik gewoon 1 januari in de zon in een t-shirt op het terras. en deze winter is het wat kouder. En waarschijnlijk is dit normaal hoor. En was het vorige winter gewoon heel erg warm. Maar uiteindelijk, ik vind het hier mooi en bevalt me goed. En ja, het is te doen. Het is niet zo heel erg. En volgende trainingskamp zit er al snel weer aan te komen. Dus,
Waarom ben je eigenlijk ooit naar Andorra gegaan? Want je woonde hiervoor in Girona en daarvoor volgens mij tussen de koeien nog, of niet?
Ja, we hebben denk ik 4-5 jaar in Girona gezeten. 4 denk ik. En toen is Andorra gekomen. Ja, in eerste instantie begon het eigenlijk. We gingen natuurlijk altijd op hoogtestage heel veel, best veel dagen op jaarbasis. En het was eigenlijk altijd vanuit een kofferleven en daar dan trainen. En dit huis is zo gezegd op hoogte. Of staat op 1800 meter. En mijn idee was in eerste instantie om dan vooral gewoon lekker van huis uit mijn hoogtestages te kunnen doen, zeg maar. En toen hebben we hier een tijdje dat zo gedaan. En ja, eigenlijk beviel het hier wel goed. We hebben hier een lockdown gedaan. En hebben dat huis een keer goed leren kennen. En dat beviel eigenlijk best goed. En sinds dit jaar zitten we hier permanent. Ja.
En belasting. Die betaal ik niet daar, of wel?
Nee. Ja, zeker. Nee, ik ga niet doen alsof ik hier alleen maar voor een mooi plaatje zit. Maar maar het is natuurlijk heel simpel. Net als iedereen kun je ze natuurlijk ook maar één keer uitgeven. En het belastingklimaat hier in Andorra is een stuk gunstiger dan op andere plekken op aarde. En hier betalen we wel belasting overigens. Ik betaal wel gewoon 10%.
Gewoon 10%?
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Monaco.
Dat durf het gewoon te zeggen, hè?
Sorry?
Niks. Ga maar verder. Nee, Thijs zit te klagen.
Nee, ik wil het voor mezelf niet goed praten. Maar ik heb mijn eerste jaren van mijn carrière altijd in Nederland gewoond. En dat ging ook allemaal goed. En daarna in Spanje. En dat was zeker niet voordelig. En op een gegeven moment besef je ook dat je waarschijnlijk niet de rest van je leven dit soort salarissen blijft verdienen. Dus nogmaals, is het hier ook nog aangenaam wonen? Bevalt het wel goed? Ik bedoel, dat is altijd natuurlijk een afweging. Moet je ook nog goed bevallen. En alles bij elkaar opgeteld leek wel een goed plan.
Ik vind het helemaal niet verwijtbaar. We doen nu net alsof je moet verontschuldigen voor een laag belastingschaal.
Een beetje.
Ik vind het niet verwijtbaar. Ik vind het gewoon een slimme oplossing.
Nee, iedereen zal er een mening over hebben. En dat vind ik helemaal prima. Maar uiteindelijk stuur ik mijn kinderen naar privéonderwijs en betaal ik netjes mijn eigen zorgverzekering en ik betaal ook nog altijd belasting. En we reizen de hele wereld over. We zijn in de landen waar we zijn, we opgeteld nog geen 100 dagen per jaar en worden daar wel voor de volledige belast. En dat is natuurlijk wel de reden dat ik, maar ook zeer vele van mijn collega's, zoeken naar oplossingen. En we kennen de Nederlanders die allemaal in België wonen. We kennen die jongens die, die in Monaco zitten. En er zijn er inmiddels volgens mij 85 hier in Andorra. Dus er zijn er ook een paar die hier zitten, zo gezegd.
Ja, maar jullie moeten natuurlijk in een beperkt aantal jaren verdien je het meeste geld. Terwijl je een normale carrière nu iets opbouwt waar je de rest van je leven iets mee kunt.
Ja. Ja, bij ons is dat gedaan, hè. Dan moet je maar goed gedaan hebben.
Je bent altijd welkom, Robert.
Volgens mij heb jij het best aardig gedaan.
Ik ben er heel blij mee. Kijk, en jij zei straks, je fietst en dan ben je part-time fotograaf erbij. Dan fotograaf doe ik natuurlijk allemaal voor niks. En straks dan ga ik part-time fietsen en dan word ik fulltime fotograaf.
Ah ja, dus goed, dan mag je van ons naar de tour.
Ja, we gaan het zien. Nee, maar op zich is dat een leuke hobby. En als je mooi rondkomt, tegenwoordig kun je het allemaal leuk delen op allerlei plekken. En dan ook wel op social media en zo. En ja, dat vind ik leuk om te doen.
Ja. Nog even over Andorra, want ik ben er ook wel eens geweest. Is die stad nou een beetje leuk in normale tijden? Kan je daar lekker uit eten? Kan je het daar naar je zin hebben?
Ja, het is nu heel rustig natuurlijk ook, door corona en alles. De skipistes zijn weer open, maar voor residenten. Dus ik zou in principe mogen gaan skiën. Wat me geen goed idee lijkt.
Nee,
Andorra heeft best wel heel veel leuke dingen eigenlijk. Zeker, gastronomie is wel heel erg goed. Niet zozeer in La Valla eigenlijk, maar wel op andere plekken. La Valla is echt waar heel veel Spanjaarden naartoe zijn gegaan. Dus eigenlijk wel echt een beetje een Spaanse stad. Meer mensen wonen meer in de Massana, in de andere vallei. En wij zitten eigenlijk vooral in een skigebied. Wel een leuk buurtje hier eigenlijk, met veel, allemaal experts eigenlijk. En veel contact wel met de buren, Britten en ja, allerlei nationaliteiten. En, ja, dat is eigenlijk wel leuk.
Als jij een rondje gaat doen daar, dan kom je toch elke dag wel een concurrent tegen, of niet? Want dit zijn,
ja,
uit mijn hoofd, als ik daar, de paar keer dat ik daar heb gefietst, dan waren het volgens mij 4 calls, waarvan er 2 op een doodlopende weg zijn. En die andere 2, daar kom je elkaar de hele tijd tegen.
Ja, er zijn wel echt superveel calls, maar inderdaad, heel veel zijn doodlopende wegen. En nu in de winter is er nog, zeg maar, Odino, wat de meest gangbare weg is om overheen te fietsen. Er ligt nu een pak sneeuw, dus ze kunnen ook niet overheen. Dus het is nu best een beetje beperkt, inderdaad, qua training. En je komt heel veel jongens tegen.
Wat is het meest prestigieuze Strava-klimmetje? Kommetje?
Moet ik even nadenken. Meest prestigieus. Ja, ik bedoel, je gaat hier sowieso nergens aan een fatsoenlijke Strava-tijd komen, want die staan allemaal redelijk scherp. Ja, er zijn natuurlijk genoeg plekken geweest waar de Tour of de Vuelta of wat dan ook gefinished is. Dus die staan allemaal zo scherp. Volgend jaar komt de Tour hier nog weer aan, komt die letterlijk langs mijn huis. En dan gaan ze bij Chalice over, wat een hele steile, akelige klim is. Tricky afdaling en finish in La Valla. Dus ja, overal staan die tijden zo scherp. En vlak voor de Vuelta race Sepp Kuss nog volgens mij een van de snellere tijden ooit op bij Chalice. Die klimt dus ook in de volgende jaar naartoe zit. En nu wisten we al best wel dat hij redelijk goed klimmen kon. Maar ja, liet hij dat nog even zien dat hij in ieder geval daar ook wel super in orde was. Dus ja, ik denk dat is lastig te zeggen. Ja, welke de meest prestigieuze is. Ik heb de snelste afdaling van Odino. Is dat nog noemenswaardig?
Oh, dat vind ik wel.
Was ook in de Vuelta.
Oh, dat keuren we dan weer af?
Ja.
Man, belastingafdaling.
Hoezo?
Mag allemaal niet. Wat is dat nou?
Ik vind afdalingen,
Robert. Ben je streng tijd? Dit is ook allemaal in mijn vrije tijd. Hè? Ik maak tijd voor jullie. Ik kan nog een beetje terug, terug zijn voor mij.
Ik dacht meer dat het andersom was, maar goed.
Nee.
Nee,
okay. Nou,
goed, even de logische afslag aan het begin van dit gesprek. Als je nou op straat aan mensen vraagt, wat was 2020 voor een jaar? Dan zegt iedereen eigenlijk, het was een raar jaar. Ondanks alles is in de wielerwereld natuurlijk eigenlijk opmerkelijk genoeg heel veel wel gefietst. En er is een soort raar in elkaar gevouwen volwaardig seizoen neergezet, op een aantal uitzonderingen na. Hoe heb jij dat beleefd het afgelopen jaar, Robert, om maar heel algemeen te beginnen?
Eigenlijk was het wel een topjaar voor ons natuurlijk. Maar los van het feit dat er natuurlijk een wereldwijde pandemie gaande was en dat het allemaal heel erg serieus was. Maar de wielersport is daar denk ik van alle sporten misschien nog wel met van de beste van afgekomen. Als je, ik zat bijvoorbeeld gisteravond Dakar te kijken en dan ging het eigenlijk weet ik hoe lang over. Ja, die heeft het hele jaar niks kunnen rijden. Want er was eigenlijk niets. En slecht voorbereid, dit en dat, kon niet reizen. En als je dan in de wielerwereld kijkt. En ook zeker het seizoen dat we wat bij hebben kunnen draaien dit jaar. Is het eigenlijk gewoon een fantastisch jaar geweest. Met fantastische resultaten. Ik bedoel, de documentaire misschien wel gezien die pas uit was van de Tour. Dat was misschien dan nog de meest akelige koers van het jaar voor ons. En dat wordt Primoz tweede. Dus zo slecht is het niet geweest.
Ja, en win je ongeveer de helft van de etappes.
Het liep gewoon fantastisch mooi. En dan de Vuelta er achteraan. Wat ik eigenlijk zelf ook niet dacht dat nog verstandig of mogelijk was. Maar als je er nu over nadenkt. Hè, ik bedoel, wij reizen natuurlijk de wereld rond, zogezegd. De wereld rond, Europa rond. In de coronatijd. Maar omgekeerd wel deden we dat wel met heel veel tests en heel veel voorzorgsmaatregelen. En hebben we dan toch misschien de mensen die dan thuis moesten zitten nog wat mooie sport kunnen laten.
Hey, jij was overal bij, door het hele jaar heen. In die documentaire over de Tour zat jij niet heel veel. Terwijl je voor mijn gevoel minstens driekwart van de Tour kop hebt gereden. Dat zal niet waar zijn waarschijnlijk. Maar als ik mijn ogen dicht doe en ik denk aan de Tour, dan...
steek er bovenuit, hè. Dus ja. Je ziet me altijd.
Zie ik Robert Gezing op kop. En in de Vuelta net zo goed, maar goed. Als je nu over het afgelopen jaar terugdenkt, is die Tour dan echt een soort gedachte waarvan je pijn in je buik krijgt of een knoop in je maag?
Ja, dat is een goede vraag wel. Ik bedoel, ik snap wat je zegt over die documentaire, maar ik zat er misschien niet heel veel in, maar ik was met armoede aan het fietsen, zat er helemaal niet in. Dus het kon nog veel slechter. Nee, maar het was natuurlijk, het moest allemaal in 1:50 of wat was het. En er was zo ontzettend veel gefilmd. En laten we eerlijk wezen, er waren verhalen die interessanter waren dan het verhaal van Robert Gezing. Dus dat snap ik ook wel, dat daar de aandacht meer naartoe ging. En voor die rol, daar heb ik een aantal jaar geleden natuurlijk al genoegen meegenomen om niet degene te zijn die in de schijnwerpers bestaat. En vind ik ook heel erg mooi om te doen overigens. Wat was je vraag?
Of je er buikpijn van krijgt. Als je eraan terugdenkt.
Ja, ik wilde eerst niet kijken. Tenminste, ik had er niet zo heel... Of niet kijken, maar ik had er niet direct... deze zei, ja, kom, we gaan kijken. En ik had er niet echt... stond er niet echt om te springen. Maar ik vond het eigenlijk wel heel leuk om te zien. En om terug te zien. Natuurlijk weet je hoe het af gaat lopen. Maar het is ook best wel grappig om het allemaal weer terug te zien. En dan... Dus natuurlijk ook super veel mooie momenten en dingen die allemaal wel gelukt zijn. Ik kunt de sfeer nog weer nagaan hoe die naar Dauphiné was toen Primoz daar die kon amper lopen, zo gezegd. En uiteindelijk wint hij dan die eerste rit en komt Wout, die wint nog een paar ritten. En, was schitterend mooi om te zien. Ja. Alleen ja, natuurlijk dan die enorme domper in die laatste tijdrit. Maar ook wel weer trots op allemaal wat wel gelukt is. En we waren natuurlijk wel wat dat betreft de min of meer op grote rondewerk de ploeg van 2020. En dat was wel heel gaaf.
Kun jij het gevoel nog terughalen hoe je bovenop die planche de Bel 4 zat?
Ja, het was heel raar eigenlijk. Die dag ging er eigenlijk met heel veel vertrouwen wel in. In die zin dat in mijn ogen Primoz. Ik bedoel, we kijken elke dag na de etappe kijken we de koers terug en dan... zie je gewoon een sterkere Primoz dan een Pogacar. En die lijn, we dachten eigenlijk dat die lijn wel aan ging houden. Zo gezegd, in die zin, hij zou er een paar kunnen verliezen of een paar kunnen winnen. Maar hij had wat ruimte en we hadden er eigenlijk wel vertrouwen in. Het is niet zo dat we hem al aan het vieren waren, maar dit was wel echt een verrassing. En dan, daar zakten we met z'n allen wel eventjes. En dat heb ik ook al gezien in de documentaire. Dat zakte wel echt... onze broek vanaf wat daar gebeurde. Ja.
Nou, ik vond dat een van de meest interessante stukken is dat op een gegeven moment Primoz Roglic in de auto moet wachten op de persconferentie. Ja. En dan stelt hij hardop met ploegbaas Richard Plugge naast zich, zegt hij eigenlijk hardop, hoe kan dit in hemelsnaam? Hoe lang hebben jullie gedaan over die vraag?
Ongeveer tot Madrid.
Ja.
Toen we de Vuelta wonnen. Toen was de... Ja, ik moet zeggen, dat is denk ik nog het mooiste voor ons van vorig jaar. Ik bedoel, kun je voorstellen dat je na de Tour had gezegd... Ja, en bekijk het allemaal met z'n allen. We gaan lekker... we kappen ermee. Hoe je dan de winter in gaat. Of dat we met z'n allen nog even doorgebeten hebben. Of met z'n allen, ja. Eigenlijk grotendeels met dezelfde ploeg. nog even doorgebeten hebben en gezegd van we gaan er gewoon maximaal voor in de Vuelta en dan lukt het wel. Je sluit het seizoen toch af met een feestje in plaats van op een negatieve toon. En nog altijd denk ik dat het voor Primoz, als je weer over de Tour begint, dat hij nare gevoelens krijgt. Maar aan de andere kant, hij heeft genoeg om heel mooi terug te kijken. Hè? Want Winters wil Luik ook nog en de Vuelta nog een handvol ritten links en rechts. Dus laten we zo zeggen, ik denk dat er mannen zijn die hier meer kunnen klagen over een afgelopen seizoen.
Maar vind je dat dubbel? Kijk, als je dan over 2020 denkt en het waarschijnlijk ook over 10 jaar, dan zal 2020 het jaar zijn, ja, en van corona en het gekke seizoen. Maar het zal toch vooral, dan denk je toch vooral aan de Ronde van Vlaanderen. Aan een paar, misschien Alaphilippe die gek juicht, maar toch vooral aan hoe Pogacar in die ene tijdrit de Tour omver kegelde. En alles op zijn kop zetten.
Ja.
Terwijl jullie de beste ploeg van het jaar zijn en Roglic de beste renner van het jaar is. Vind je, doet dat ergens?
Ja, op zich.
Snap je wat ik zeg?
Ik snap wat je zegt. Ja, maar uiteindelijk, ik doe dit nu al een jaar of 14, 15. En ik heb wel geleerd om wat selectief geheugen te onderhouden, zeg maar. Ik bedoel, er zijn natuurlijk zoveel seizoenen waarin van alles fantastisch gaat. En waarin er ook een paar enorme dompers zitten. En laten we maar gewoon vasthouden aan de dingen die wel gelukt zijn. En anders dan gaat het plezier in deze sport denk ik snel over. Hè? En ik denk dat dat de wijze les is die iedereen moet hebben. En je moet toch focussen op die dingen die wel geslagen zijn.
Maar
ik snap wat je zegt, tuurlijk. Ja, de Tour is de grootste en die hadden we gewoon willen winnen. En zoals we reden en zoals we daar gepresteerd hebben als ploeg zijn, dan hadden we het ook gewoon verdiend. Alleen op die ene dag was volgend jaar gewoon ontzettend sterk. Tom zei het nog best wel mooi. Dat hij zei, hij zegt met deze benen was ik ook gewoon weer wereldkampioen geworden. Maar er was er wel eentje 1,5 minuut sneller vandaag. Ja, dat is dan best wel pittig. Ja.
Maar heb je al een antwoord? Is er al een antwoord geformuleerd op hoe kan dit? Want hij rijdt die Pogacar rijdt natuurlijk een tijdrit die hij, in ieder geval nog nooit gereden had.
Nee, klopt. Ja, het is sowieso de dag van zijn leven. Dat is niet meer zeker.
Een soort vliegmachine.
Nee, ik zou het niet weten. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook, je zoekt het ook deels bij jezelf. Primoz was hard gevallen in de Dauphiné. Daar leek hij fantastisch van hersteld te zijn. Maar ja, hij zegt dat hij in die positie nog niet helemaal fantastisch was. Maar ja, aan de andere kant, Tom reed wel weer fantastisch. En alsnog is het niet genoeg. En het is ook niet zo dat Primoz het helemaal belabberd doet. Hè? Alleen op de laatste klim verliest hij vrij veel. Dus dat zullen we nooit weten, denk ik. Ik denk dat we maar gewoon genoegen moeten nemen met hoe de uitslag geworden is.
Hoe is dat voor jezelf? Want jij had eigenlijk vrijdagavond had jij je werk gedaan. Jij kwam binnen en het was eigenlijk... Hey, ik reis straks met Primoz in mijn wiel in het geel Parijs binnen. En dan heb ik ook ergens een Tour gewonnen.
Ja, maar dat was denk ik nog wel het moeilijkste moment. Was toen ik reed naast Tony. Meestal reed ik zo'n beetje bij Tony in de buurt. En reden wij dus achter die trein van UAE. Die allemaal helemaal niks hadden gedaan natuurlijk de hele Tour lang. En die reden daar als een stel paradepaadjes daar zo die Champs-Élysées op. En toen zei ik ook tegen Tony. Ik bedoel, ik was in 2010 of zo nog eens een keer redelijk kort in de Tour. En toen zei ze, jouw tijd komt nog wel. Hè? Je hebt nog zoveel jaar. Ik zei, hier rijden we dan met z'n tweeën. 3 weken onze ballen afgedraaid. En nu gaat het op de laatste dag nog mis. Ja, dat deed wel echt pijn. Ja, ik wil bijna tranen in mijn ogen staan. Dat je dan beseft dat je er zo dichtbij was, zeg maar. En dat het dan op het laatste moment nog mis kan gaan. Dus ja, dat blijft natuurlijk altijd kloten. Ja. Maar ja, er zijn nog zoveel andere dingen die ook net niet gelukt zijn. Ja, wat ik net al zeg, laten we maar gewoon focussen op de dingen die wel gelukt zijn. Want anders zou je er bijna depressief van worden.
Hadden jullie die 3 weken in de Tour iets anders kunnen doen? Of iets anders moeten doen? Iets anders dan alleen je ballen afdraaien? Achteraf, hè?
Nee, ja, achteraf zou je op heel veel andere manieren kunnen koersen. En ik heb toen... Ja, natuurlijk, ja, daarvoor was ik in de Vuelta ook bij. En toen Primoz daar die laatste dag, toen speerde Pogacar op de laatste berg op aankomst ook tussenuit. Op een manier waarvan we zeiden, maar dit is toch gewoon bizar. Die rijdt daar gewoon met 2 vingers in de neus de rest van het podium, zeg maar, strak uit de wielen en blijft er zoveel voor rijden. En ik had hem wel gezegd, ook die rit dan, dat hij naar, wat was het, Pilsoer, denk ik. Die dag dat hij dan 40 seconden terugpakt. Nee. Ja, dat was ik echt, zeker direct na de streep, echt niet blij mee. Ik zei, ik weet niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar En ja, geef hem geen seconde, want je er bijna niet vanaf van die Pogacar. En dat gaat ook in de toekomst, gaat er altijd weer terug blijven komen. Want die, ja, we hadden hem misschien als collectief ergens, omdat zijn collectief of zijn ploeg als collectief gewoon veel minder was, moeten proberen wat te doen natuurlijk. Maar ja, ik heb achteraf echt al heel veel koers gewonnen. Als je zegt, ja, daar had ik daar moeten gaan. Want daar viel de rest allemaal zo stil als wat. Dat is natuurlijk altijd makkelijk. En dat is mooi aan jullie beroep ten opzichte van dat van ons. Wij moeten dus van tevoren bedenken hoe we het gaan doen. En daarna mogen jullie vertellen hoe we het hadden moeten doen.
Ja.
Ik denk dat ik na mijn carrière bij jullie aan tafel aanschuif. Dan ga ik ook iedereen mooi belachelijk maken.
Bij deze.
Wees welkom.
Ja. Hoe heb je de Vuelta beleefd? Want daar is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Daar zijn jullie ook 3 weken lang de beste ploeg van het peloton. En lijkt Primoz het allemaal onder controle te hebben tot de laatste dagen. Hoe heb jij die laatste dag beleefd? Waar het uiteindelijk toch bijna nog misgaat als Carapaz aanvalt?
Ja, dat was echt een bizarre dag in die zin. Tenminste voor mij persoonlijk. Ik had dus mijn werk gedaan op een gegeven moment toen Movistar overnam en ik reed naar de finish toe. Maar ik had nog altijd radio omdat het zeg maar bergop was. En dan heb je die auto hoog is, heb je best ver bereikt. Dus ik hoorde de hele tijd nog hoe het ging en dat hij nog hulp had en dat hij op een gegeven moment alleen was. Primoz dan. En toen viel dingen aan.
Carapaz.
En toen zei Grisha nog, oké, hij heeft 20 seconden, alles uit de kast op de streep. En toen waren we zeg maar boven en hoorde ik niks meer. Ik moest nog, weet ik wel, 10 kilometer klimmen of zo. Ja. Dat was het laatste wat ik hoorde. Dus ik zat daar in zijn groepetto met Koen de Korter en nog een handvol mannen. En ik zei, hebben jullie iets gehoord? Weet jullie iets? Want ik denk, hier gaan we weer. Gaat weer mis op de laatste dag. En ik keek achterom en er reden 1 auto achter ons en dat was UAE. En met die Machin, de grote baas, die achter de die kale, die zat achter de stuur. Ik zei, ja, bekijk het. Ik ga echt niet naar die auto toe en vragen hoe het gegaan is. Dus ik heb nog denk 3-4 kilometer me in kunnen houden. Ja, ik wil het weten ook. En toen ben ik naar die auto gegaan en toen vertelde hij mij van... Primoz heeft gewonnen. En toen, je wil niet weten hoe blij ik ben om dat van jou te horen. Ja, toen begon ik te lachen. Dat gek natuurlijk. Maar hij was natuurlijk degene die het in de Tour net voor ons wegrist. Nu was het wel goed. Dus dat was een waardeloze dag. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja.
Hoe was de afterparty?
Nou, op zich eigenlijk als je nagaat dat we in Madrid waren, die een volledige lockdown was, waar geen mensen straat op mocht, zogezegd, was die nog best wel goed. In ieder geval beter dan die in de Tour, maar we hadden wel via de organisatie een restaurant en dat was volledig alleen maar voor de ploeg afgehuurd, zo gezegd, voor de bubbel. En dat kan dan blijkbaar wel. En dat was eigenlijk best gezellig. Dus dat was, dat was eigenlijk goed. De Tour had natuurlijk fantastisch moeten zijn en was net even iets minder. De Vuelta heeft wat dat betreft denk ik voor ons heel veel goed gemaakt, ja.
Vertel eens over die afterparty van de Tour dan. Dan wil je dat weten ook.
Nou, dat was natuurlijk sowieso het Tour en Parijs. En dat was ook allemaal heel erg raar in die tijd. En daar mocht eigenlijk ook bijna niks. En ja, het was natuurlijk fantastisch goed het jaar ervoor. En iedereen probeert dan nog te zeggen van, de stijgende lijn zit erin. Want we kwamen van 5 naar 4 naar vorig jaar 3 en nu zelfs 2. Maar uiteindelijk, ja, iedereen zit daar toch net even niet helemaal op het... Is niet zo vrij als dat je zou zijn als je natuurlijk wel net die gele trui had. We zijn nog best lang blijven zitten en we hebben dan met z'n allen gezellig wat gedronken. Maar het was niet het grote feest als wat het had moeten zijn. Ja.
Er is daar niemand in de lampen gaan hangen of niemand in straal bezopen naar zijn hotel terug gewandeld?
Nee, niet dat ik weet. Maar ja, misschien dat ik diegene was die bezopen was en dat ik er niks meer van af weet. Dat zou ook natuurlijk.
Kan het nog een jaar, misschien hebben we het iets te vroeg over volgend jaar, maar kan het nog een jaar op deze manier en dan net iets beter dat je het wel voor elkaar krijgt?
Wellicht. Ja, ik bedoel, dat is ook weer volgend jaar een nieuwe plan en weer een hele andere tour natuurlijk. Maar misschien wel. We beginnen met flink wat waaiers. Nou ja, dat was dan de enige plek waar we Pogacar goed in de hoek hadden liggen, zo gezegd. Dus wat dat betreft, of wat waaiers, maar in ieder geval wat kans op waaiers, wat vlakke ritten. Dus wat dat betreft kan het wel heel erg goed zijn. Ja, Maar ik denk ook, ja, natuurlijk, we moeten ook gewoon flexibel zijn en weten dat we onze kansen pakken wanneer het kan, zeg maar. En ik denk dat we wel een ploeg zijn die ook wel gaat leren van dit soort dingen. Er wordt altijd genoeg geanalyseerd wat dat betreft.
En wat dan? Noem eens een les die je trekt. Zelfs jij dan, met al je ervaring.
Nou ja, ook was natuurlijk die les, maar eigenlijk heel simpel wat ik net al zei. Dat je de tegenstander die op strakke afstand staat, dat je er ook wel voor moet zorgen dat die zo strak op afstand blijft, zo gezegd. En we hebben natuurlijk nu heel erg in dit jaar, denk ik, heel erg goed naar dit plan gedaan. We hebben ons aan het plan gehouden, maar wellicht moeten we nog wel meer, misschien wel wat aanvallende koersen of op een andere manier koersen. Ik denk dat we daar wel capaciteit toe hebben.
Maar dat is wel interessant, aanvallende, want...
Ja, maar dan doe je net alsof ik degene ben die hier de plannen maakt. Ik bedoel, uiteindelijk
nee,
is mijn
taak. Nee, zo doe ik niet.
Gewoon mijn ervaring van de jaren inbrengen, maar ook gewoon heel goed mijn werk doen, zo gezegd. En het is ook aan de ploegleiding om daar daadwerkelijk de tactieken op te schrijven, zo gezegd.
Maar ik kan me eigenlijk best voorstellen dat jij er wel over nadenkt. Met zo'n lange training. En dat je dan toch even gaat zitten puzzelen over... Oké, volgend jaar krijgen we dit, krijgen we dat. Hoe moeten we het doen? Doe je dat? Of?
Meestal als ik een lange training maak... dan ben ik vooral aan het kijken of ik ergens nog kan stoppen... en een leuke foto kan maken. Dat is niet mijn job rond deze tijd van het jaar. Tuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet zo ver mee bezig ben. Geweest ook met het komend jaar. Maar dat we van Pogacar nog lang niet af zijn... en dat die nog alleen maar beter gaat worden... Dat is het ding wat zeker is. En dat we hopen dat wij, wat dat betreft, als ploeg dan nog het voordeel kunnen hebben dat we een sterker team neer kunnen zetten op dit moment.
Ik denk
dat je daarin moet zoeken. Ik bedoel, Primoz gaat ook niet meer beter worden. Hè? Ik bedoel, die is denk ik op het stoppen van zijn kunnen nu. En die gaat niet nog 10% beter worden de komende jaar.
Nee.
Hoe was jij zelf afgelopen jaar? Als je gewoon puur focust op je eigen niveau.
Ja, ik denk wel goed. Het niveau was misschien in de Vuelta nog wel iets beter dan in de Tour. Constant sowieso. Heel goed. Ja, en als je dan vergelijkt met Wout van Aert, was ik eigenlijk bij Gop de twee naar minste van de ploeg. Maar ja, dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Maar ja, die was er ook wel zo verschrikkelijk sterk. Dus mijn rol werd al iets eerder dan dat die geweest zou zijn. Dat zagen we ook in de koers ervoor misschien al wel een beetje. Dat Wout in de Dauphiné ook al zo verschrikkelijk hard reed. Dat is wat het is. Ik bedoel, uiteindelijk, ik doe mijn job met heel veel plezier. En ik krijg daar van die mannen genoeg voor terug, zeg maar. Primoz is heel dankbaar, dus dat vind ik mooi.
Als je met jou goed vindt, gaan we aan de hand van jouw carrière een beetje terug... In de laatste decennium van het wielrennen. Omdat er het wielrennen daarin heel erg is veranderd. En jij het volgens mij allemaal vanuit eerste hand hebt meegemaakt. Maar als jij jouw huidige niveau vergelijkt met dat van... Het is 12 jaar geleden toen je bij de Pros binnenkwam. Of vergelijken met 2010 toen je een supergoede tour reed. Of 2015 toen je een hele goede tour reed. Kun je dan ons uitleggen aan de hand van de vermogenswaardes... of aan de hand van je eigen gevoel... Wat dan nu je niveau is vergeleken met die vroegere Robert Gesings?
Nou ja, weet ik eigenlijk niet precies. Dat is best lastig te zeggen. We koersten eerder natuurlijk nooit. Of ik koerste nooit met een vermogensmeter of zo. Trainingen wel. Ik denk dat ik eerder wel een stuk explosiever was. Hè. Ik ben eerst een keer vierde geweest in de Waalse Pijl en dat soort dingen. Dat kon ik eigenlijk ook wel heel erg goed. En nu ben ik een stuk meer diesel of trager geworden. Maar in ieder geval... Dus wat dat betreft qua type mensen wel een beetje veranderd. Ja, het is natuurlijk ook het punt dus een beetje dat dit af en toe wat tegenslag tegengekomen. En ook daar weer van terug moest knokken. Dus dat je, ja, om echt een constant hoog niveau te hebben. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar bracht ik nog mijn bekken in luik. En een sleutelbeen. En dat, ja, voordat je dan daar weer van terug bent. En heb je de Vuelta gedaan. Dat is vorig jaar de Vuelta eigenlijk heel goed. Ja, en dit jaar is het eigenlijk allemaal wat mooier verlopen. En dan rij je weer twee grote rondes op niveau. Dus ja. Dan zit je wat meer terug op het hoge niveau. Maar ik vind het heel moeilijk, omdat ik denk dat ik vooral op de korte dingen beter was. Maar ja, het is ook een beetje appels en peren vergelijken in de zin van, hè, je weet zelf wel, de ene powermeter en de andere powermeter zijn niet echt gelijk. Eerder reed wat met SRM tussendoor Pioneer en nu Shimano. Dat is ook weer moeilijk vergelijken, maar het zal geen gigantische verschillen zijn geweest. Ik heb het altijd... van het lang aan blijven klampen en door blijven harken moeten hebben, zo gezegd. Ik ben nooit een renner geweest die zeg maar in 5 minuten het verschil dan kon maken of zo, zeg maar. En nu is mijn rol heel anders, omdat ik veel vroeger in de koers al iets moet doen. En dan normaal zou ik dat waarschijnlijk hetzelfde niveau rijden, maar dan nog doorgaan. En omdat anderen minder worden, een beetje boven komen drijven, zeg maar. Dus laat ik zo zeggen, die rol die ik nu doe, dat is, ja, was ook in de eerste jaren van mijn carrière, was dat het moeilijkste moment in de koers. Dan zat ik altijd al als een gek af te zien, maar omdat ik taai was en dan bleef knokken, kwam ik uiteindelijk wel weer met de betere naar boven, zeg maar. En, dus ik vind het wel moeilijk om dat echt te vergelijken. Ja, de wielersport is misschien wat veranderd ook, ja, ik weet het niet. Er zijn wat meer jongeren of wat meer lichte mannetjes, zeg maar. Wat per kilogram is denk ik wel iets omhoog. Ik ben natuurlijk gewoon ook op mijn scherpste 71 kilo. En kwam je daar misschien nog wel mee weg. En nu ben je dan toch wel een beetje aan de zware kant. Ja. Dus ja, als ik hoor wat Tom, die ongeveer hetzelfde gewicht is wat hij rijdt. Ja, dat kan ik niet. Dus dan houdt het op.
Heb je dat ook nooit gekund?
maar dat weet ik dus niet precies. Ja, misschien op een SRM powermeter wel. Maar ja, die geven we meer aan dan Shimano powermeters. Dus ja, en toen destijds reden we met SRM. Dus zag het er wel fantastisch uit natuurlijk. Ja, die resultaten die ik heb neergezet, die zijn natuurlijk gewoon, ja, dat zijn gewoon fantastische resultaten. Dus het was destijds gewoon goed genoeg, laat ik zo zeggen.
Ja. Ja, toen jij binnenkwam bij de grote jongens, toen was meteen al het verhaal dat jij in laboratorium testen dat apparaat uit elkaar reed. Van alle kanten hoorde je. Nou komt er eentje aan. Dat is een soort wattagemonster.
Ja, dat zegt ook zo weinig. Dat zegt zo weinig, zo'n test uiteindelijk. Dat is een vrij korte inspanning, fris op een ding wat binnen staat. Er zijn jongens die dat ook helemaal niet kunnen. Wat dat betreft zijn buitentest. Ze zeggen we veel meer, maar ja, er zijn er ook genoeg die rijden zulke gruwelijke wattage en dan kom je in een koers en dan komt dat er helemaal niet uit. Snap je? En in een koers moet je dat soms 3, 4 of 5 keer doen, zeg maar, voordat het dat pas echt om de knikkers gaat. En niet 1 keer heel hard een klim oprijden. En dat is zo'n test natuurlijk weer wel. Dus uiteindelijk, er was nog wel eens een keer mooi, was Dylan die zei, die had het over een renner. En zei, dat zou een goede zijn voor bij ons erbij. En toen zei Marijn, ik heb zijn waardes gezien in testen en die kan helemaal niks. En zei Dylan, ja, maar die wint wel 5 koersen. Uiteindelijk, natuurlijk, dat vond ik wel best een goed punt uiteindelijk. Misschien is hij wel gewoon verschrikkelijk clever en wint hij dus wel 5 koersen. Dus er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je naar de wielersport kan kijken.
Ja.
En even tussendoor, gevoelsmatig, in je hoofd. Vind je wielrennen nu leuker dan 10 jaar geleden?
Misschien heb ik wat meer geleerd ervan te genieten, zeg maar. En 10 jaar geleden kon ik alleen maar genieten als het resultaat dan ook goed genoeg was. En als het resultaat dan goed was, dan wilde ik eigenlijk alweer een volgend resultaat. En gaf ik me helemaal niet de tijd om daar eigenlijk van te genieten. En nu is het, heb ik moeten leren genieten van andermans resultaat. Ik doe het met heel veel plezier en ik ga nog een paar jaartjes hiermee door. Zo.
Vind je dat toen jij binnenkwam dat er te veel druk op je schouders is gelegd? Of legde je zelf misschien wat te veel druk op?
Ja, wellicht misschien wel. Ja, uiteindelijk, het was ook een beetje een tijd. Dat was niet heel veel, zeg maar. In die zin van dat, Boogie was net gestopt en... natuurlijk Thomas was super goed het eerste jaar dat ik met Thomas reed. Ik wilde dat ook gewoon heel erg graag. Ik bedoel, ik wilde gewoon klassementsrenner worden. Ja. En als er dan iemand anders was die klassement wilde rijden in de Ronde van Polen of weet ik wat. Ja, natuurlijk wilde ik dan proberen klassement te rijden. Of in de Ronde van Californië of waar dan ook. En ja, toen dat goed ging, toen ging ik voor de eerste keer naar een grote ronde en dan ging het in de Vuelta. Dat was dan wel grappig. Gisteren was ik in toeval aan doen met Amund en Tobias en toen dacht ik, deze klim, hier ben ik een keer in de Vuelta opgereden met eerste jaar Vuelta met Leipheimer en Contador. En toen keken ze me allebei echt zo aan, zo van, je bent echt al oud.
Dit was 2008.
Ja, mijn eerste Vuelta, 2007? Denk ik, 2008 denk ik. Ja. Ja. En niet dat ik zo oud ben, maar toen die gasten die kennen die namen natuurlijk in principe alleen maar vanuit... Met bad press, zo gezegd. Dus dat was wel... en voor mezelf eigenlijk ook wel eye-opener. Ik doe het wel best wel lang. Maar het was wel gewoon heel goed. Ik bedoel, ik was daar 5e tot aan het laatste weekend. En toen werd ik in een berg op tijdrit nog ingehaald door Valverde en Rodriguez. in ieder geval verder alleen maar beter geworden sindsdien, denk ik. Ja. Dat doet het nog steeds zo.
Het jaar erop zelfs stond je tweede tot aan de laatste weekend misschien al bijna?
Ja. Naar Inbergrit te gaan, ja, dat was jammer. Maar ja, er zijn wel meer dingen wel jammer geweest en die eigenlijk anders hadden moeten gaan. Maar ja, het is niet anders.
Maar ga eens terug naar die jaren. Als jij, je kwam echt binnen, een grotere voordeur was er zeg maar niet. Je was in één keer kopman bij een van de grootste ploegen van de wereld en je hebt helemaal gelijk als je zegt dat de generatie voor jou die was of gestopt of die was niet goed genoeg daarvoor. Dus er kwam ook meteen heel veel het licht van de schijnwerpers scheen heel veel op jou en een paar generatiegenoten. Dus jullie werden heel snel voor de haaien gegooid. Maar dat was ook niet voor niks. Ik bedoel, ja, als je in je eerste jaren zo goed rijdt, dan wordt er ook wel iets van je verwacht. Maar ik ben vooral benieuwd hoe je dat zelf hebt ervaren. Dacht jij toen zelf, het is een kwestie van tijd voordat ik een grote ronde win?
Nou, winnen heb ik nooit zozeer gedacht. Maar ik had wel gedacht dat het in principe wel een mogelijkheid was geweest om een keer op een podium te rijden. Zo. En het was het denk ik ook wel geweest. Alleen ja, het moet wel allemaal een beetje meezitten. En dat heeft het niet altijd evenveel gedaan. Maar aan de andere kant, ja, het heeft ook heel vaak, ja, er zijn wel heel veel dingen wel heel mooi gelukt. Dus ja, ik denk dat we met de kennis van nu en met de ploeg die wij nu zijn, was dat heel anders met dat jonge talent omgegaan. Zeker.
Hoe dan?
Destijds was het inderdaad zo dat je daar, ja, maar ja, toen zei ze ook, wat goed is, komt snel. En ja, dat heb ik dan maar aangenomen. En dat ging eigenlijk ook gewoon hartstikke goed. En ik was juist heel blij met de kansen die ik wel kreeg. En achteraf zeg je ook natuurlijk, misschien is het wel beter dat je iets ouder bent wanneer je voor het eerst echt voor een grote ronde gaat strijden. En dat je iets verstandiger en iets rustiger bent. En dat je het allemaal misschien wat meer in perspectief kunt zien. Maar op dat moment was het zo. En dat zijn supermooie jaren om op terug te kijken, denk ik. Ja.
Maar is er een groot verschil tussen hoe jongeren nu overkomen en hoe jij toen overkwam? Want jij was toen juist een van de jonkies die overkwam en er meteen stond. Zoals ze er nu eigenlijk ook meteen staan.
Ja, nogmaals, ik denk dat sommige jongens hun piek wat vroeger hebben misschien. En andere jongens wat later. Ik weet van mezelf, het is gewoon, ja, ik bedoel, ik heb een keer mijn been gebroken. Dat was gewoon een hele serieuze breuk. Mijn rechterbeen is nog altijd een centimeter korter dan links. Dus ja, dat zijn gewoon dingen, dat heeft niet geholpen in het doorzetten van die curve, zeg maar. Hè? En nog een x-aantal andere dingetjes die niet helemaal lekker liepen. Dus ja, dat had allemaal anders, mooi anders kunnen zijn. Maar uiteindelijk ben ik heel blij met de rol die ik nu heb. En dat gaat, ik doe dat met heel veel plezier, wat dit net ook al zei.
Hoe doe je dat? Want je hebt door de jaren heen stiekem onwijs veel gewonnen. En nog veel meer ereplaatsen bij elkaar gereden. Top 10 in de Vuelta, nog een keer top 10 in de Vuelta. Nog een keer, volgens mij uit mijn hoofd, 3-4 keer top 10 in de Vuelta. Meerdere keren in de Tour. Semi-klassiekers gewonnen in Italië, in Canada, klassementen gewonnen. En tegelijkertijd is er een andere Robert Gesink die een grote ronde zou winnen en het niet heeft gedaan. Door allerlei tegenslagen, doordat het wielrennen is veranderd. Hoe kijk jij dan naar jezelf? Van welke kant belicht jij het meest zelf?
Ja, ik ben wel trots op wat wel gelukt is, zo gezegd. Dat, wat je net al aangeeft, ik bedoel, ik word er bijna verlegen van. Het zijn toch mooie dingen die allemaal wel gelukt zijn. En natuurlijk, het was mooier geweest als er allemaal nog meer dingen gelukt waren. Maar ja, ik sta hier nog altijd, ik fiets nog altijd. Ik denk dat ik hele goede, zeker aan het begin van mijn carrière, goede keuzes gemaakt heb. Ja, die andere jongens andere keuzes gemaakt hebben en die niet eens meer beroepsrenner zijn. En daar ben ik trots op. En uiteindelijk, ik geniet ervan dat het zo mooi loopt. En zeker nu als ploeg. En ik denk ook niet dat ik nu op dit moment nog het niveau heb om het voor mezelf, om voor mezelf te gaan rijden. En daarbij zijn we daar de ploeg niet meer naar.
Mag ik even die vraag?
Ja, en ben ik zo in deze rol gegroeid.
Wat je daar zegt over die keuzes, daarmee doel je denk ik op renners die ervoor hebben gekozen om doping te gebruiken.
Ja, het was in die tijd dat ik prof werd, was het nog een stuk gewoner, laat ik het zo zeggen, dan dat het nu is. En als jij op dat moment waarschijnlijk als jong kuikende de verkeerde kant mee was gewandeld, Dan had je carrière er heel anders uitgezien. Of was hij, zoals ik al zei, nu al gewoon klaar geweest.
Is die keuze voor jou dichtbij geweest? Om het wel te doen?
Nou ja, in die tijd nooit heel dichtbij in die zin. Maar uiteindelijk gebeurde het wel rondom je heen, zo gezegd. Dus je wist wel dat het onderdeel van de sport was. En we hebben natuurlijk, zeker heb ik daar in die tijd ook wel eens over nagedacht. Dat ik dacht van ja, als ik echt dus zo goed wil worden, dan hoort dat er wel bij. Alleen, ja, gelukkig waren toen ook de juiste mensen om me heen met een Louis Lahey en met Jantje Boven in het eerste jaar. En dat soort mannen die zeiden van ja, helemaal niet. Dat gaat dus niet gebeuren. Dat is niet de weg die dat heen gaat, want het gaat beter worden. En het gaat de goede kant op gaan, want er komt een bloedpaspoort en er komen dat soort dingen. Uiteindelijk is het misschien ook wel zo geweest dat de mannen zoals Thomas, die dus juist afgeleden, ervoor gezorgd hebben dat een hele andere generatie die keuzes niet gemaakt hebben.
Ja.
Zit er bij jou nog een verwijt naar je collega's uit die tijd, die mensen die dat wel deden?
Nee, nee, eigenlijk niet eens heel erg. Want ik had het laatst, ik was met Koen de Kort hier aan het trainen, toen hadden we het er ook eens over. En eigenlijk niet eens zozeer, denk ik. En als jij, het klinkt misschien heel raar voor mensen die niet in de wielerwereld gefunctioneerd hebben. Maar als jij jong bent en je bent ambitieus en je komt in een bepaalde groep terecht waar heel veel dingen gaan zoals ze gaan. Jouw vertrouwenspersonen zijn de mensen die er anders over denken dan dat het zou moeten zijn. Hè, die jou wel adviseren om die kant op te gaan. Dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan, wil je dat niet doen. En gelukkig heb ik die keuze daadwerkelijk nooit echt hoeven maken, omdat ik wel de juiste mensen om me heen heb.
Maar dat is ook een beetje een kwestie van geluk geweest dus, dat die mensen om je heen zaten.
Nou ja, kijk, als de sport niet veranderd was, dan was het natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken nu teruggaan. Maar ja, dan was het sowieso een heel ander spel geweest waar we naar aan het kijken waren. Dus wat dat betreft moeten we daar heel erg blij mee zijn. Ik denk dat we nu naar een veel eerlijkere en schonere sport aan het kijken zijn.
Maar je hebt niet, als je bijvoorbeeld de Tour van 2010 zit terug te kijken, dat je denkt, daar werd je officieel dan zesde op de weg. En door de jaren heen vallen er allerlei renners om je heen weg.
Dat is wel je podium.
Dat was je. En dan ook nog in de Tour. En er was er ook nog eentje.
Misschien blijven ze nog aan de strepen.
Dennis Menchov. Ja. Denk je, heb je er niet zo achteraf van dat het gasten, ja, god, dat heeft me dus wel dat podium gekost.
Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Jij zegt net al dat ik te veel druk had op jonge leeftijd. Als ik dan dat jaar die Tour had gewonnen, hoe was het dan mijn carrière afgelopen? Was ik nu alcoholist geweest waarschijnlijk? Dan was het helemaal fout gegaan. Natuurlijk. Zo kun je ook niet denken. Zo werkt het niet. Hè? Dus je gaat dat niet meer terug kunnen draaien. Het gaat niet meer veranderen.
Nee, maar ik weet bijvoorbeeld dat Bauke Mollema wel eens zei na een waaierrit, waar je van Verde pech had gehad en waar hij niet op een kwartier werd gereden, dat van Verde boos was na afloop. En dat Mollema iets zei van de afloop van, nou ja, Valverde heeft ook zoveel dingen in het verleden smeren gedaan. Die mag niet klagen. En dan heb je het
ja.
Heb jij dat, ja. Heb jij datzelfde? Als je nu Valverde een loer kan draaien, dat je toch nog even extra denkt.
Nee, het zit, ik weet niet. Ik heb wel eens een jaar gehad dat ik zo in de rondte reed. Dat ik eigenlijk dan een ander niet gunde of zo en dat soort dingen. Maar uiteindelijk werkt dat ook niet. Dan ben je daar voor zoveel mee bezig. Dat was sowieso een heel moeilijk jaar. Ik was boos op alles en iedereen. Dat was mijn vader de winter ervoor overleden. En dat was allemaal een drama. Maar als je zo in je vel zit en je ziet een ander en je zegt, die is niet beter dan mij, waarom kan die wel winnen en lukt het mij niet? Dat kost ook echt veel energie. Hè. Dus ik heb eigenlijk nooit zo, in die zin, niet zo in elkaar zo wil ik niet denken, laat ik zo zeggen. Ik zeg niet dat ik niet zo in elkaar zit, maar ik denk dat geen handige manier is om deze sport te bedrijven.
Hoe heb jij die omschakeling gemaakt? Want wij hebben dat gezien van buitenaf, dat je van hoe goed je was in het begin en hoe makkelijk het relatief ging en daarna kwamen tegenslagen en ja, raakte je inderdaad gefrustreerder. Ook wel denk ik naar. Ik denk dat wij van de pers dat ook wel merkten. Hoe heb je de omschakeling gemaakt daarna om eigenlijk gewoon weer je sport leuk te vinden? Want dat leek je toen niet echt helemaal te vinden.
Dat ging een beetje vanzelf, denk ik. Want uiteindelijk, ik had laatst nog met iemand over. Ik zei, vroeger had ik nooit pijn in mijn benen. Maar tegenwoordig heb ik bijna elke dag pijn in mijn benen. Dus als je gewoon langzaam ouder wordt, dan gaat het vanzelf. En moet je gewoon genieten van wat allemaal wel lukt. Maar eerder ging dat gewoon allemaal een stukje makkelijker. Nee, ja, ik bedoel, ja, op een gegeven moment natuurlijk, dat zijn ook niet de mooiste momenten. Maar ja, dan besef je gewoon dat je dit leuk vindt om te doen. Dat je dit nog een aantal jaren wil blijven doen. En dat het maar alleen maar kan als je het met plezier doet. En als je het alleen maar doet voor het werk of voor de centen of voor weet ik veel wat. Ja, dan gaat het sowieso niet werken.
Jij hebt de hele ontwikkeling van Lotto Jumbo het eerste jaar 2015. Dat jij eigenlijk een van de weinige hoogtepunten van het jaar was in de Tour. Tot nu, waarin jullie de beste ploeg van de wereld zijn. Eigenlijk van een van de minste ploegen met de minste budgetten naar een van de beste ploegen met de beste renners en tegenwoordig ook een goed budget. Hoe heb jij die jaren meegemaakt? Want jij begon daar als de kopman of als een van de kopmannen. En tegenwoordig ben je een van de meeste luxe klechten van het peloton. Kun jij je nog voor de geest halen hoe jullie in 2015 in de ronde reden?
Uiteindelijk, dat waren gewoon moeilijke jaren. Het was natuurlijk, Rabobank stopte ermee en we waren gewoon heel erg blij dat Rabobank ons netjes heel, heel goed achterliet en dat we de kans hebben gekregen om dat nog weer op te pakken. En met Belkin uiteindelijk nog het hele project eigenlijk, eigenlijk daarna met Lotto en Jumbo het hele project gestart is. Waar we nu nog, wat nu super mooi loopt, zeg maar. En dat is elk jaar een beetje beter gegaan. En in die jaren waren we inderdaad een van de mindere ploegen, denk ik, van het peloton.
Zijn er jaren geweest dat je dacht, ik moet hier wegwezen?
Nou, eigenlijk niet zozeer, want uiteindelijk waren het voor mij zelf niet zulke hele slechte jaren, zo gezegd. Ik bedoel, uiteindelijk werd ik nog een keer zesde in de Tour en daar draaide het dat jaar om. Dat was dan in 15. En begon het jaar wat moeizaam met een knieblessure. Het was natuurlijk een rare winter om dezelfde reden als wat ik net zei. Maar uiteindelijk was het hoofddoel was de Tour en dat ging gewoon heel erg goed. En uiteindelijk was dat niet eens zo heel erg slecht. Maar daarom was ik ook eigenlijk wel degene die altijd bij het project betrokken bleef. Want voor mij liep het eigenlijk best wel goed. En het groeide ook gewoon en het ging ook steeds beter. En ik ben eigenlijk nooit direct. En ik denk ook dat ik net in die jaren dat het een beetje toen Bauke vertrok of toen Lars vertrok. Dat ik gewoon nog een contract had en dat het gewoon eigenlijk, dat ik daar heel erg blij mee was. En dat zij zo gezegd in die jaren eieren voor hun geld kozen. Nou, ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik hierbij betrokken ben gebleven. En daar ben ik ook altijd voor gewaardeerd geweest. Dus dat is ook super mooi.
Heb je wel eens op het punt gestaan om een andere ploeg te gaan? Je hebt aanbiedingen genoeg gehad, neem ik nooit aan. Echt.
Eigenlijk niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Maar ook niet omdat we eigenlijk nooit echt gesproken hebben. Zoals bijvoorbeeld, het contract wat ik nu heb is ook al afgesloten in de tijd dat ik eigenlijk nog een jaar contract had. Uiteindelijk ben ik hier hartstikke tevreden. En klinkt misschien heel raar, maar er waren best wel veel andere dingen die mij druk bezig hielden. Met de tegenslagdingetjes of andere zaken. Dat ik eigenlijk daar ook helemaal geen oren naar had. Dat ik juist best wel lekker vond dat in ieder geval dan constant bleef. En dat dat goed was. Want ook die mensen hebben mij wel altijd gesteund in de jaren dat het minder was. Dus vind ik ook wel dat het goed is om daar terug te geven.
Hey Robert, je bent 14 jaar een van de beste profs van het peloton. Er is toch ooit wel een ploeg geweest die met een dik contract heeft gezwaaid en gezegd, Robert, bij ons een hele ploeg van jou die in dienst zijn.
Maar ik begon natuurlijk al, ik had 5 jaar met Rabobank op een gegeven moment. Dus ja, dat was al niet dat er heel veel aan getrokken werd. Eigenlijk niet.
Dat is wel tegenvallen. Je denkt er nu pas over na.
Ik ben eigenlijk nooit echt de boer opgegaan Rick van Dongen is eigenlijk. Ik heb nooit gezegd van, nou, ga maar eens even een keer rondvragen van bij die of die. Uiteindelijk waren er ook niet heel veel ploegen. Natuurlijk, je maakt altijd wel een lijstje van wat dan wel bij je zou passen, maar er waren ook niet zo heel veel ploegen waar ik zei, oh, daar zou ik dan nog wel eens een keer willen rijden, zeg maar. Dus ik was eigenlijk altijd wel happy hier geweest. Ja.
Had je het moeten doen?
Een mooie ploeg, toch?
Had je misschien 1 of 2 jaar ergens anders je licht moeten opsteken? Al was het maar om een keer niet te voelen alsof je bij het meubilair van de ploeg hoort.
Maar dat is op zich wel niks mis mee. Als je daar bij het meubilair hoort, dat geeft ook juist heel veel voor terug. Dat is mooi. Ik ben zeker al niet. Als ik de valkuil zou hebben dat ik makkelijk werd voor mezelf of vond dat ik nieuwe een nieuwe prikkel nodig had ergens. Maar die zijn er altijd wel geweest, zo gezegd. Dus, en ik heb altijd wel, ze zei altijd dat ik eerder te hard trainde dan te lui was, zo gezegd. Dus eigenlijk niet. Nee, ik heb het, misschien achteraf zou je zeggen, had je moeten kunnen doen, maar dat is nu toch te laat voor.
Nee, ik zeg niet dat je het had moeten doen. Ik vraag gewoon aan jou of je het had moeten doen.
Nee, maar dat idee heb ik eigenlijk ook niet zozeer. Ik heb eigenlijk, nogmaals, dingen gaan zoals ze gaan. Ik bedoel, ik kwam terug van een beenbreuk en het vertrouwen was er nog altijd in mij, zeg maar. Nou ja, dat is nogal wat. Er waren ook momenten dat er veel verwacht werd en dat het niet lukte, maar dat het vertrouwen er wel bleef. Ja, dan vind ik het wel heel netjes dat je dan, als het dan wel weer lukt, dat je dan niet zegt van, ja, in de groeten, nu ben ik er weg van. Want ik kan ook ergens anders mijn centen verdienen. En ik vond het altijd nog een heel mooi project. En ik heb altijd als kind voor de grote Nederlandse ploeg willen rijden. Ja, en dat doe ik nu al bijna 15 jaar lang in een stuk. Dat is toch fantastisch mooi.
Ja. Heb je wel eens het vertrouwen in jezelf verloren?
Ja, bijna elke dag. Nee, maar wel meermaals, tuurlijk. Als dingen misgaan en je denkt van, ja, ik heb het niet meer, of het gaat niet meer, of het gaat moeilijker. Maar dan moet je ook de juiste mensen om je heen verzamelen die je wel weer het vertrouwen terug kunnen geven. En dat is eigenlijk altijd wel... Met Louis heb ik altijd iemand waar ik altijd heel veel contact mee heb, of met Grisha. En dat zijn wel mannen die dat vertrouwen dan weer terug kunnen geven. Maar natuurlijk, ja, momenten dat je volledig 100% voorbereid ergens naartoe ging en dat je dacht van, ja, hier ga ik echt zeker heel erg goed zijn. En dat het dus helemaal niet ging, ja, die zijn er ook geweest, zeker.
Ja, het hoort er ook bij natuurlijk, topsport.
Ja. Ja,
kan eigenlijk niet zonder twijfel natuurlijk.
Ja, ik denk dat ik wel, en dat is ook een beetje het karakter wat je hebt. Bijvoorbeeld George Bennett bij ons, die twijfelt volgens mij nooit. Als het een beetje waait, dan zegt hij, yes, waaien. We gaan op de kant trekken, dit en dat. En denk van, ja, er komt er zo'n klein tackle, je komt er voorbij zo'n fiets. Dan denk ik van, ja, ik weet niet, maar voor mij ga jij het niet op de kant trekken hier. Die twijfelt nooit. En ik ben juist altijd iemand geweest die uit twijfel dan maar een uurtje meer deed. En dat heeft ook altijd goed gewerkt, zo gezegd. Dus dat is ook een beetje de aard van het beestje, denk ik.
Heb je niet te hard getraind? Had je niet vaker een anker aan je fiets moeten binden, verrommert vandaag ging je niet weg?
Nee, op zich, ik denk dat ik me altijd netjes aan de schema's gehouden heb. En daar heb ik met Louis ook nog wel eens over gehad. Die zei ook wel van, ja, maar wist ik altijd wel dat je wat meer ging doen. Dus dan zet ik toch gewoon wat minder op. Dus uiteindelijk heeft hij genoeg mensen kennis gehad. En ik ben sinds 3 jaar, nee, 2 jaar nu werk ik, denk ik, of bijna 3 jaar met Mathieu Heijboer. En heb ik ook altijd nog heel veel contact met Louis, maar werk ik met Mathieu als trainer. En dat is weer compleet anders trainen. En dat is misschien nog wel harder en nog wel zwaarder. En dat gaat eigenlijk ook hartstikke goed. En dat is wel een goede prikkel geweest voor mij. Want dat zijn best wel interessante dingen. Als je toch altijd met dezelfde trainer werkt, dan doe je ook ongeveer elke keer hetzelfde. En dat wil niet zeggen dat van Louis niet werkte. Maar soms moet je ook durven veranderen. Dat was denk ik wel goed dat ze dat vanuit de ploeg een beetje die kant op gepusht hebben.
Hey, zeg eens eerlijk, hè? Als je kijkt naar hoeveel tegenslagen je hebt gehad en hoeveel dingen je hebt gebroken en hoeveel zware breuken je ook hebt gehad, met echt dijbenen, heupen, weet ik het allemaal wat. Het is niet zomaar een sleutelbeentje of een vinger. In je privéleven tegenslagen. Heb jij ooit wel eens gedacht, is er wel eens een stemmetje in je hoofd geweest dat heeft gezegd, het hele klote fietsen, donderen en top, ik stop ermee?
Ja, en wat moet ik dan gaan doen?
Jij kan toch meer dan genoeg dingen, kom op zeg.
Nee, ja, natuurlijk niet dat dat niet leuk is om echt de koeien aan te vangen. Maar ik vind het gewoon mooi om te doen. En ik snap precies wat je zegt. En dat zei ik ook, dat zijn dan die momenten dat je dan voor jezelf wel eens een keer op een rij zet en zegt van, dat is natuurlijk, die zijn er ook geweest. Dat je zegt, ja, bekijk het allemaal maar. Maar uiteindelijk dan kom je er toch achter dat je dit toch gewoon heel erg leuk vindt om te doen. En als je daar de ruimte voor is om af en toe eens een keer wat geks te doen, of een keer een lange rit te maken, of een keer dingen te doen die je zelf gewoon heel erg leuk vindt. En die vrijheid heb ik ook altijd gehad. Hè? Ik bedoel, de tour waar ik heel goed was in 15 bijvoorbeeld, heb ik volledig met mijn gezin in Amerika voor mogen bereiden. Op hoogte in Tahoe, in Californië. En dat soort dingen. En dat werkte voor mij gewoon heel erg goed. En uiteindelijk vind ik het gewoon nog altijd fantastisch mooi om te doen. Dus waarom zou je er dan mee stoppen?
Droom jij,
zeker zoals het nu gaat. Kom op zeg, die gek die gaat nog een keer gewoon de Tour winnen. Die heeft nu twee keer de Vuelta gewonnen. Dus het zal wel gek zijn als ik nu van boord stap hier.
Nee, je moet nu even blijven zitten. Ja. Droom jij nog over fietsen?
Ik droom geregeld dat ik... voor de start, vlak voor de start, en dat ik ben niet super georganiseerd, zeg maar. Mijn tas is altijd een redelijk grote bende en dat ik niks kan vinden. Dat ik mijn handschoentjes en dit en dat in dat peloton al weg is en dat ik aan de start mis.
Ja, dat droopt iedereen. Oh.
Dan ben je Oscar Freire, dus.
Jij vraagt erom. Nee, maar dat droom ik eigenlijk nog geregeld. Dus dat komt nog af en toe een keer weer terug. Ja.
Droom je nog wel eens dat je met je handen omhoog over de finish fietst?
Ja, ik zat er laatst over te denken tijdens het trainen of ik dat nog eens een keer zou gaan lukken. Maar daar heb ik de kansen natuurlijk wel redelijk voor geminimaliseerd.
Ja, dan zit je niet in de goede ploeg.
De rol waar ik nu in zit. Nee. Dus ja, wat dat betreft misschien, dan had ik jouw advies op moeten volgen om misschien een keer ergens anders te gaan kijken waar het allemaal iets meer frank en vrij is, zo gezegd.
Ja, jij maakt een advies van, hè? Het was een vraag.
ja, nee, maar onder zo'n vraag zit meestal een soort van advies.
Nee. Je zoekt het te veel achter.
Misschien had ik hem anders geïnterpreteerd dan, maar dat was in principe in eerste instantie natuurlijk het idee van het niet meer voor klassementen rijden. Buiten het feit dat ik zag dat de wielersport ontwikkelde en dat ik niet... even wat per kilogram voor 20 minuten kon rijden en dat die kleine mannetjes allemaal ook konden. Dacht ik eigenlijk dat ik door wat voor ritten te gaan rijden wat meer succes zou hebben. En dat lukte ook wel eens een keer of een keer bijna. Nog een keer tweede in de Giro rit en een keer tweede in de Tour rit. Alleen ja, toen kwamen die andere mannen, die werden zo goed. Dus ja, natuurlijk, die droom is er altijd. Alleen ja, moet het ook realistisch zijn dat die kans er niet groter op worden.
Maar wanneer heb je dat dan uit je hoofd gezet? Want je hebt dat hele project inderdaad, je hebt de klassementen gereden, daarna ging je overstappen naar dagsucces. Gelukt in de Vuelta inderdaad. En je haalde zelf ook aan regelmatig dichtbij. Voor hetzelfde geld, als die andere mannen niet zo goed waren geweest, had je dat nu nog steeds gedaan. Had je nu twee Tourrit, een Giro-rit en nog een Vuelta-rit op je naam hadden op je naam kunnen staan.
Ja, klopt. Nee, helemaal waar. Misschien wel. Ja. Misschien ook niet. Ja, je weet het niet, hè. Nee, maar het was een beetje de visie van Marijn Zeeman. Die zei van, ja, we moeten voor... Dit is wat we willen, hè. We willen grote rondes winnen. En daarvoor hebben we mannen nodig die het of het in het verleden zelf gedaan hebben, of in ieder geval die van dat niveau zijn. Dat ze er altijd voor die mannen kunnen zijn. En die zelf, zeg maar, top 10 kunnen rijden of konden rijden. En die weten hoe het werkt. En die hun kansen opofferen voor die jongens. Wil jij dat doen? En toen heb ik je achter.
En toen zei je, oké, laat maar zitten dan mijn eigen ambities. Schrijf ik zo aan de kant. En heb je in 1 minuut gedaan?
Nee, niet zozeer dat. Maar ik vond het gewoon een heel erg mooi idee. En ja, je groeit er ook gewoon langzaam naartoe. En het was misschien ook net na het jaar dat ik mijn rug gebroken had in de Tour. En dat jammer natuurlijk, dat ook allemaal niet zo... dat ik dacht, is dat wel een mooi project. En toen ging ik naar de Giro met George. En dat was eigenlijk... En toen had ik nog wel een beetje ruimte. En toen werd ik nog veel in die ene rit. Alleen... Ja, toen ontwikkelde het zich zo dat die andere jongens gewoon zo goed werden. Hè. Toen ging ik naar de Tour met Stevie en Primoz. Ja, en toen begon het echt vorm te krijgen en begon het echt dichterbij te komen. Ja, en dan is het, over jaren is dat zo langzaamaan zo gegaan. En ja, tegenwoordig rij ik al als derde man. Ja. Nee, het gaat eigenlijk niet helemaal de goede kant op wat dat betreft. Maar dat komt ook omdat zo'n Wout van Aert zo'n glasbak is natuurlijk.
De biel goed is. Ja. Wat is er leuk aan rijden voor een ander?
Nou ja, op zich natuurlijk, je doet het ook natuurlijk wel een beetje voor je eigen voldoening. Dus het is ook wel leuk als je ziet dat wanneer jij klaar bent, dat die groep niet zo heel groot meer is.
Daar kik je toch op. Natuurlijk.
Ja, dat is super mooi. En dat was ook de enige keer dat ik in die documentaire zat. Dat iemand zei, er zijn nog maar 20 man over. maar helaas. Maar nee, dat maakt ook verder niet zo heel veel uit. Maar ja, ook de voldoening van die andere mannen. En er zijn ook momenten dat ik dan die andere mannen zie onder hoogspanning of onder druk. Of onder, dat je dan ziet, of volgens mij is hier op het moment niet echt meer van aan het genieten. Dat ik denk van, op zich vind ik het niet zo heel erg dat dit mijn rol nu is. En dat ik hiervoor gekozen heb. Want ik doe nog altijd met net zoveel overgave. Alleen de negatieve kantjes zijn wat minder geworden. Ik bedoel, af en toe moet ik even wat van die journalisten te woord staan. Maar voor de rest valt het dan wel mee.
Vind jij niet leuk, hè? Vind je vaak niet leuk?
Nou, het is, uiteindelijk is het achteraf meestal best wel te doen. Maar was het best wel te doen. Maar het is niet zo dat ik zeg, als ik vandaag 5 uur op de fiets zit in de kou, dat ik zeg van, oh yes, en vanavond ga ik er even die aan de jongens uitleggen. Nee.
Als jij ziet dat die gasten onder druk staan en dat ze de negatieve kanten zeg maar, van het kommandschap voelen, zeg je dan wat tegen ze? Tegen Dumoulin of tegen Roglic afgelopen tour?
Nou, bij Primoz is dat niet nodig, want die is zo relaxed. Die gaat rustig een regenjasje aantrekken en in de afdalingen laat zich afzakken tot de 80ste plek. En dan moet het beneden weer dichter gereden worden.
Mogen jullie
het
oplossen?
Nou, dat deed Tom trouwens wel heel goed, moet ik zeggen. Daar heeft hij wel even het klassement van Primoz gered.
In de Vuelta, ja? Want daar hebben wij niks van gezien. Dan moet je even een kleine sidestep, want dan moet je wel vertellen. Er is niks van in beeld geweest.
Ja, dat was eigenlijk. We controleerden en we reden op kop en we waren boven jasjes. En het was een enorme koude dag, heel veel regen en berg op aankomst. En Primoz wilde een speciaal soort jack, wat hem het lekkerste zat en wat hij het warmst in ging hebben. Maar hij kreeg die rits niet dicht. Maar hij is bovenop in een lange tunnel. En het was donker natuurlijk in die tunnel. En hij was die rits aan het dicht doen en ik fietste hem ook al zo voorbij. Ik was al naar achteren gezakt om nog de laatste jasjes te pakken, zo gezegd. Ik fietste hem voorbij en ik had het niet eens door dat ik hem voorbij reed. En hij was gewoon nog altijd rustig dat jasje dicht aan het doen, maar ik kreeg dat ritje niet dicht. En ondertussen, Ineos, die gingen met 100 per uur naar beneden en die wist natuurlijk wel wat er gebeuren ging. En hij heeft daar volgens mij nooit stress gehad, maar de rest van onze ploeg zat ook nog perfect van voren. Maar ja, die hebben zich allemaal één voor één natuurlijk op moeten blazen om Primoz weer terug te krijgen. En dat heeft zoveel kracht gekost dat hij in de finale ook nog wel tijd verloor, maar in ieder geval niet de hele Vuelta. Dus ja, en Dumoulin trouwens was daarvan de laatste die een fantastische inspanning deed blijkbaar. Daar heb ik allemaal niet meer gezien, want daar was ik al gevlogen zogezegd. Maar die deed het natuurlijk gewoon deed dat supergoed. En uiteindelijk redt hij daar wel de meubelen. Maar uiteindelijk tegen Primoz hoef je niet veel te zeggen. En tegen Tom hoef ik ook niet veel te zeggen, want die op dat moment gaat dat ook niet meer wat doen. Maar dat zijn de kanten van het fietsen die misschien niet zo leuk zijn, wat bij het kopmanschap hoort. Ik heb nu meer het idee dat mijn hobby mijn werk is, zeg maar. Maar soms wordt het voor die jongens natuurlijk gewoon echt hun werk. En dan is het moeilijk om dat weer als hobby te zien.
Maar zeker als Nederlander, als Nederlandse kopman in een Nederlandse ploeg met een Nederlands publiek erachter, die verwacht dat er een Nederlander even de Tour gaat winnen. Weet jij hoe het voelt, als een van de weinigen, weet jij hoe het voelt om Tom Dumoulin te zijn afgelopen Tour?
Ja, misschien wel, maar aan de andere kant. En dat ging eigenlijk ook gewoon wel supergoed. En ik probeer daar wat kan natuurlijk ook met Tom rustig te praten, maar ja, ik denk dat het moment dat die hoogspanning erop staat, dat het al te laat is. Ik heb ook die trainingskampen en de hele aanloop met Tom gedaan. Dat ging eigenlijk allemaal helemaal super. Alleen in de Tour waren er gewoon andere dingen. En zat hij niet zo. Ja, ik bedoel, die ook weer normaal gezien dat hij gewoon niet lekker in zoveel. En dat was gewoon kloot om te zien. Maar ja, uiteindelijk ga ik op dat moment ook niet meer bij hem op de kamer op bed. En dat mocht echt helemaal niet, want het was coronatijd. Dus we hadden allemaal onze eigen kamer. Dus we moesten afstand houden. Maar ga ik ook niet bij hem op het voetend zitten en zeggen van Tom, nou zullen we het er zo bij hebben. Daar zit Tom ook niet op te wachten. Maar hij weet wel, en dat heb ik hem ook al meerdere keren duidelijk gezegd. Ja, ik sta ervoor om, of ik ben er wel als hij op welk gebied dan ook hulp wil, zeg maar. En dat is in dit geval vooral op bepaalde momenten gewoon mijn werk doen op de fiets.
Vraagt hij er wel eens aan? Is hij wel eens naar je toegekomen?
Nee. Nee, maar het is ook niet zo dat ik Tom... Ik kende Tom eigenlijk, voordat hij bij ons kwam, kende ik hem eigenlijk niet zozeer. Ik heb één keer een WK met hem gedaan in Richmond. En ik denk dat het ongeveer was, zeg maar, de koersen die ik met Tom voordien gereden had. Moet ik nog even nadenken. Misschien een keer een verkenning of zo voor de... Ik weet niet, was die denk ik niet eens bij. Nee, uiteindelijk, dat was het ook, dat werk. Dus ja, ik bedoel, als je iemand niet persoonlijk al goed kent, ga je ook niet dat soort gesprekken direct aan. En ik heb hem wel goed beter leren kennen. En wat ik al zei, in die periode dat wij in 10 jaar op hoogte stage zaten, zo ging het eigenlijk gewoon hartstikke supergoed. Dus ik heb ook super, echt wel vertrouwen in dat Tom gewoon nog fantastische mooie dingen gaat laten zien. Alleen ja, eventjes te doen als je 400 dagen niet gekoerst hebt. En dat je dan weer terugkomt en dat je het dan even mag doen. En dan alsnog zevende wordt in de Tour. Dus wat dat betreft, volgens mij is het gewoon heel knap gedaan.
Maar jij zegt ook, als je over volgend jaar hebt en over het bootje waar je niet uit wil stappen, dan heb je het over die gek. Stel je voor dat die gek wint. Dan heb je het over Roglic en niet over Dumoulin.
Ja, maar dat is ook logisch op dit moment. Maar als je kijkt naar hoe het gelopen is en hoe hij ervoor stond. Maar dat klopt, ja. Maar ik zeg daarmee niet als ik denk dat Roglic het kan doen, dat Tom het niet kan natuurlijk. Alleen dan zullen ze wel een manier moeten vinden om die twee of gescheiden van elkaar. Of dat Tom gewoon nog beter wordt dan Primoz. Maar dat gaan we dan zien.
Wat is jouw programma voor komend jaar?
Ik mag wat later beginnen. Dus dat is, vond ik op zich ook al wel fijn. Met het oog op dat we vorig jaar best wel lang door zijn gegaan. Ik was een beetje bang voor dat per ongeluk dan toch vergeten ging worden. Ja, ik ben ook gewoon alweer hard aan het trainen. Maar de winter voelt erg kort, zo gezegd. Aan de andere kant hebben we er veel voor teruggekregen dat we geen enkele verplichting hadden tijdens de winter. Omdat het ook niet kon door corona. Dus het is wel een rustige winter geweest. Ja, ik hoop eigenlijk gewoon weer Tour en Vuelta te doen komend jaar. Ligt me goed. En twee mooie koersen.
En vinden ze bij de ploeg ook wel?
Meubilair, hè. Ik hoop met meubilair. Ik heb gewoon geen zo'n plek in die bus.
Ja. Nou, pas
maar
op.
Straks, nee, maar dat is natuurlijk nog niet gezegd dat het gebeurt.
Met de stuur in je handen.
Sorry?
Straks zit je helemaal voorin met de stuur in je handen.
Ja, of ernaast.
Ja.
Ja.
Hoeveel jaar
nee,
fiets je
maar,
nog?
Nee, maar... Sorry?
Hoeveel jaar fiets je nog?
Dit contract duurt nog een jaar. En daarna zou ik nog wel twee jaartjes verder willen. En dan, maar dan zien we wel hoe dan de vlag erbij hangt. Ik word dit jaar alweer 35. En dan zijn we 37. Dan begin je al langzaamaan richting van verder te gaan. Dan begin je al een keer dat te worden. Dus, ja, we gaan het wel zien. Het moet wel leuk blijven. Het moet natuurlijk wel op niveau zijn. Anders dan, ik ga niet... Tenminste, ik hoop niet dat ik, als ik het niet meer aan kan, dat niveau, dan dat zou ik niet leuk vinden. Maar ik bedoel, ik ga ook niet meer beter worden.
Heb je wel eens nagedacht over een carrière na het fietsen?
Nou ja, nee. Behalve, nee, eigenlijk niet echt. Of niet echt. Ik bedoel, kijk, natuurlijk heb ik daar wel over nagedacht. Ik ga geen ploegleider worden en nog weer 200 dagen per jaar van huis zijn. Misschien eerst maar eens een tijdje wat leuke dingen doen. En niet dat het nu niet leuk is, maar je snapt wat ik bedoel. Maar ja. Gewoon, en daar eens rustig over nadenken. En ik zal waarschijnlijk meer fietsen dan ik nu fiets, want die rustdagen hoef ik niet meer verplicht te doen.
Dat vind je vervelend, hè, maar, rustdagen?
Nee, niet. Nu zijn ze wel fijn, maar op zich, dan als je de volledige vrijheid hebt, natuurlijk, het lijkt me heel leuk om allemaal leuke... Ik wil altijd nog een keer, het was een Japan fietsen van de ene naar de andere kant, of... weet ik veel, door Oregon van noord naar zuid of dat soort dingen. Ja, dat lijkt me mooi. Patagonië wil ik nog een keer zien. Dus een beetje reizen en zo. Maar ja, dat is in deze tijd ook alweer niet te doen. Dus maar goed dat ik nog een paar jaar doorga, want dat ik een mooi saai jaar gehad.
Ja. Kon je alsnog geen kant op.
Ja. Nee, dus ja, nee, we zien het wel. En is ook... Ja, misschien een beetje oud gezegde, maar als de renner over aan het stoppen aan het nadenken is, of wat hij na het fietsen gaat doen, dan is hij eigenlijk al gestopt, zei hij dat altijd. Dus, dus laat ik nog maar een beetje doorfietsen. En aan fietsen denken.
Tot slot, voel jij je de grondlegger van de hele Nederlandse succesgeneratie? Of een van de grondleggers?
Als je nu ja zegt, schitterend.
Mooi. Ja, die eer gaat in mijn ogen toch echt naar het Rabobank wielerplan. En ik denk dat die in de eerste instantie die een hele sterke fundering gelegd hebben, waar wij allemaal van nog altijd van profiteren. En jammer dat ze daar niet de eer van krijgen, of de mooie jaren nu van meegeplukt hebben, maar, of de vruchten van geplukt. Maar nee, denk ik niet zozeer. Die jongens hebben er ook, ieder bedoel, dat zou te mooi zijn, hè? Als ik het zou doen, dat de rest allemaal aankwam waaien. Die jongens hebben er allemaal één voor één hard voor gewerkt. En met mij is het af en toe ook super mooi afgegaan. En ik heb een fantastisch jaar 2020 gehad. En qua fietsen. En ik hoop er nog een paar van de mooie jaren achteraan te knopen. Dus ja, gaan we zien.
Mooi.
Ja, wordt er een jaartje naar Robert Geesink kijken. Nog minstens 3 jaar dus.
Tony Martin en Robert Geesink.
Ja. Nou, dat is je samenvatting van het jaar.
Dat lijkt me een prima duo. Robert, heel veel dank.
Prima naam om samen mee genoemd te worden. Lijkt
me. Ja, toch?
Ja. Ja, zeker.
Vond hij ook, hoor. Oh, nee. Robert, dankjewel voor je tijd. Ik hoop dat je het niet al te storend vond.
Nee, dat was prima. Maar achteraf prima. Zeg ik wel. Achteraf is best prima. Goed, als het dan af is.
Je bent er vanaf.
Goed, man.
Top.
Dank voor Bedankt. Je tijd.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.